Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jora Rienstra.
Universiteiten willen op 6 september weer volledig fysiek onderwijs gaan geven. Ze rekenen erop dat het op de openingsdag van het academisch jaar weer mogelijk is. Of dit ook echt kan, hangt wel af van het verloop van de corona-epidemie. Edwin van der A, verslaggever van onze krant. Ja, hoe zijn de universiteiten nu tot dit besluit gekomen?
De minister heeft een brief rondgestuurd langs alle universiteiten, waarin een aantal scenario's worden beschreven. Hoe ziet de corona-epidemie er over een aantal maanden uit? En daar wordt ook een basisscenario gebruikt, waarin de corona-epidemie op zo'n niveau is dat er de 1,5 meter weg kan op de universiteit en dat er op de universiteit volledig weer lesgegeven kan worden. Nou, de universiteiten hebben gisteren gezegd in een persgesprek: dat scenario, dat gaan wij overnemen, dat gaan wij gebruiken. En we zien wel of dat lukt. Maar dat is in ieder geval iets waar we ons op kunnen voorbereiden.
En is het online college geven vanaf september dan helemaal verleden tijd?
Nee, zeker niet. Want het probleem is dat zij zich wel vast moeten houden aan de 75-personenregel. Dat is dat er in een collegezaal of ruimte maximaal 75 personen mogen verblijven. En je kunt je voorstellen dat bepaalde colleges van rechten bijvoorbeeld, ja, die trekken honderden studenten. En daar zijn oplossingen dan voor dat die online plaatsvinden nog steeds, of in andere grote ruimtes. Dan moet je denken aan een schouwburg of die toch leegstaan, een concertzaal. Want daar geldt de 1,5 meter. Ja, en als je natuurlijk een zaal hebt met 3000 plekken en je hebt 1,5 meter... kan je veel meer jeugd kwijt dan 75 mensen.
En in hoeverre gaan de universiteiten ervan uit dat alle studenten dan al zijn gevaccineerd?
Nee, dat gaan ze in principe niet. Het is volledig op een testbeleid is het gebaseerd. Het zelf testen en het snel testen. De overheid heeft het mogelijk gemaakt dat universiteitspersoneel en studenten 2 keer in de week kunnen zelf testen als ze dat willen. Minimaal. En dat betekent dus dat de norm wordt. En zelfs dat is niet, daar wordt niet op gecontroleerd of zo. Want de toegang tot onderwijs, ja, dat wordt echt gezien als heilig. En dat betekent gewoon dat het toch de verantwoordelijkheid is van studenten om bij klachten in ieder geval niet naar de universiteit te komen. En je krijgt dus die mogelijkheid om jezelf te testen.
Ja, en het aantal aanmeldingen van nieuwe studenten blijft stijgen. Is dat nou opmerkelijk in deze coronatijd?
Nou ja, vorig jaar was het heel duidelijk, hè, omdat veel VWO-studenten dachten, ja, een tussenjaar, wat heb ik eraan? Ik kan helemaal niet naar Australië toe of naar waar dan ook. Dus dit jaar ligt het volgens de Vereniging van Universiteiten vooral aan een grotere doorstroom uit het HBO en internationale studenten. En dat heeft ook weer, dat was ook wel interessant, dat vertelde de rector Magnificus van het Radboud gisteren aan de pers. Dat heeft te maken met de Brexit. Want de Brexit, ja, die zorgt ervoor dat heel veel Engelse studenten zeggen, ja, maar wij willen alsnog een buitenlandse studie doen. En dat is onze kans om nu naar het buitenland te gaan.
In Rotterdam zijn afgelopen nacht 3 explosies geweest. Voor de 2e keer in een week tijd raakte daarbij onder meer een Feyenoordcafé beschadigd. Peter Groenendijk, verslaggever van het Rotterdams Dagblad, staat bij mij in de studio. Peter, ja, wat is er precies gebeurd?
Ja, vannacht zijn er op 3 plekken flinke ontploffingen geweest. In Schiebroek en Hoogvliet, dat zijn 2 buitenwijken. Maar de meest in het oog springende is wel die bij Café de Hideaway. Echt een bekende Feyenoordkroeg, yeah, in Rotterdamse monden. De schade was flink en iedereen schrikt hier natuurlijk enorm van. Ook gezien het feit dat er eerder deze week al iets gebeurd is en er zondag een wedstrijd wordt gespeeld. Schrikt iedereen in ieder geval van, ja.
Ja, want dit is niet de eerste explosie in korte tijd. Nee. Waar was die andere explosie?
Afgelopen dinsdagnacht, de nacht van dinsdag op woensdag, ging het mis bij Café Het Haantje. Een eetcafé in Lombardije, misschien 1 kilometer verderop. Ook een tent die helemaal niet bekend staat als raar of fout of weet ik veel. Echt een prima zaak. Daar is een zwaar explosief afgegaan voor de deur. Flinke schade. Toen ging het vermoeden al wel naar misschien een verband met die wedstrijd. De eigenaar kreeg het ook al te horen van de politie dat eraan werd gedacht. Ja, nu het vannacht weer is misgegaan bij weer een bekend Feyenoordcafé, denkt iedereen daar wel heel sterk aan, ja.
Ja, dus daar wordt nu aan gedacht dat het in verband wordt gebracht, hè, met die wedstrijd. Maar om wat voor groepje gaat het?
Ja, er is echt nog geen zinnig woord over te zeggen. De politie zegt ook nog geen daders in beeld te hebben. Of wil daar in ieder geval nog niet over praten. Er zijn wel camerabeelden bij beide gevallen. Ik heb ze ook gezien. Ja, daar zie je helaas geen mensen herkenbaar op, uiteraard. Dus de politie heeft daar nog geen idee van. Als het iets met die wedstrijd te maken heeft. Het zou niet voor het eerst zijn dat er richting Feyenoord Ajax iets misgaat. Ook Feyenoordcafés hebben in het verleden wel eens van langs gekregen. Maar zo heftig als dit, dat is wel weer een nieuwe dimensie, hoor.
Ja, want met wat voor bommen gooien zij dan?
Het zijn vuurwerkbommen. En dat klinkt nog semi-onschuldig misschien. Maar het zijn echt hele zware explosies. Het is iets wat je de laatste tijd veel ziet gebeuren in Rotterdam en omgeving. Het is bij mij een paar maanden geleden in de straat toevallig ook gebeurd. Daar ging de pui van een appartement eruit. Waarschijnlijk van iemand die ruzie had met iemand anders in het criminele circuit. Zo wordt het dan vermoed. Dat zijn echt hele zware bommen. De hele straat was wakker, kan ik je verzekeren. Ja. En die woning daar was ook weinig meer aan te doen. Dus dat zijn zware bommen, ja.
Ja, en hoe is nu de sfeer onder kroegeigenaren in Rotterdam?
Nou, gek genoeg, de eigenaar van de Hideaway die ik vanochtend sprak, die was heel nuchter. Die zei, joh, ik laat me niet gek maken en mijn tent zal wel dicht moeten de komende paar weken. Dat is met het haantje ook gebeurd. Ik heb geen haast om op te ruimen, zal ik maar zeggen. Hij maakte er nog een geintje van. Maar ik sprak vanochtend een andere kroegbaas, een eigenaar van een Feyenoordcafé in Rotterdam-Zuid. Die had echt wel even de bibbers. En die zei, ja, wat moet ik nou de komende twee nachten nog gaan doen richting die wedstrijd? Als het met die wedstrijd verband heeft, hè? We weten het nog steeds niet zeker.
Nee.
Maar de schrik zit wel in.
Maar goed, dat vermoeden is er dus wel, hè? Dat het verband heeft met die wedstrijd. Wat gaat de politie nu hier aan doen?
Dat is nog niet te zeggen. Daar was het vanochtend echt nog te vroeg voor. Er wordt echt vooral gekeken, wat is hier gebeurd? Wie kunnen hier achter zitten? Het gek is natuurlijk dat er vannacht nog twee explosies zijn afgegaan in Rotterdam.
Ja.
Ja, en dat die, voor zover we nu kunnen overzien, helemaal niks met die Feyenoordcafés te maken hebben. Dus is er een verband tussen die knallen en de knallen bij de Feyenoordcafés? Of staat dat zelfs op zichzelf? Dat moet allemaal nog worden uitgezocht.
Ja.
Maar het geeft natuurlijk wel een hele rare sfeer, dit.
Ja, want ik kan me voorstellen, als je niet zeker weet of je dan veilig bent, dat je dan liever niet open gaat als kroegeigenaar.
Ja, en het cynische is natuurlijk van de hele situatie. Deze zaken zijn allemaal al 10 maanden dicht geweest. Ja. 10 maanden corona-ellende. Vervolgens gebeurt je dit. Ik was deze week bij de eigenaar van het Haantje. Die had eindelijk 6 dagen zijn terras weer open. Dat ging hartstikke goed. En prompt gebeurt dit. De burgemeester heeft de zaak vervolgens ook voor 2 weken gesloten. Hè? Dat is om de orde te herstellen en te kijken wat is hier nou precies aan de hand met zo'n zaak. Dus dat is een standaard procedure eigenlijk. Maar dat betekent wel dat die zaak die net weer open was, weer 2 weken dicht moet. Misschien nog wel langer zelfs straks. Dat is natuurlijk een klap voor zo'n ondernemer ook.
Ja.
En dit is natuurlijk een nachtmerrie voor elke kroegbaas.
Gerrit-Jan van D., de vader van het Ruinerwold-gezin, mag 90 dagen niet in de buurt komen van de woning van zijn kinderen. Het Openbaar Ministerie heeft hem een contact- en gebiedsverbod opgelegd. Thijs Boelens, verslaggever van de Stentor, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, Gerrit-Jan van D. die kreeg een week geleden nog een huisverbod. Nu gaat het om een contact- en gebiedsverbod. Hoe zit dit precies?
Nou, een huisverbod dat kan opgelegd worden door de burgemeester. Dat geldt in eerste instantie voor 10 dagen als er een zorgelijke situatie thuis is. Dat kan verlengd worden tot nog eens een keer 4 weken. Maar dan houdt het op. Als het Openbaar Ministerie een gedragsaanwijzing besluit tot een gedragsaanwijzing, dan win je eigenlijk tijd. Want dat is eigenlijk waar het om gaat hier. Ze zitten verschrikkelijk in de maag met deze kwestie. En dat contact- en gebiedsverbod, dat geldt nu voor 3 maanden, 90 dagen. Waarmee er eigenlijk een soort van rust wordt gecreëerd om binnen dit gezin eens even rustig te kijken wat de beste oplossing is voor alle betrokkenen. Zo staat dat ook in het persbericht van het Openbaar Ministerie.
Ja, en dus na die 90 dagen weten we nog niet wat er gaat gebeuren.
Nee, het Openbaar Ministerie kan dat 3 keer verlengen. 3 keer tot 3 keer 90 dagen inderdaad. Dus na deze 90 dagen, deze 3 maanden, wordt er bekeken wat de stand van zaak is. Maar ze kunnen dat nog 3 keer verlengen. Dus dan zit je op nog eens een keer bijna een jaar anders bij elkaar.
Ja, de maatregel volgt nadat er eerder aangifte is gedaan door een van de kinderen. De vader wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat zegt het Openbaar Ministerie hierover?
Het Openbaar Ministerie laat er nog steeds niets over los. Ze bevestigen wel dat er een aangifte is gedaan van seksueel overschrijdend gedrag. Maar ze geven ook in het persbericht aan dat ze deze tijd moeten gebruiken om deze aangifte te bestuderen. Ja. Het is in die zin wel opmerkelijk, want het is vrij onwaarschijnlijk dat dit tot een rechtszaak kan leiden, omdat de rechter eerder al besloten heeft dat Gerrit-Jan van D. Door zijn gezondheid niet in staat is een rechtszaak te volgen. Dus in alle waarschijnlijkheid zal dat ook leiden tot seponeren, kortom het afwijzen van deze aangifte.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.